Goedemorgen allemaal. We gaan iets lezen uit Lucas. Okay. Lucas 18. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Vers 8. Maar als de Zoon des Mensen komt, zal hij wel geloof vinden op aarde? Dat is de vraag die naar ons toekomt, naar ieder van ons. Dat is wat de Heer verwacht van u en mij. Even iets uit Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Een geweldige getuigenis vinden we in dat hoofdstuk. Het gaat over de geloofshelden. En we lezen vers 1, het geloof nu is de zekerheid, het fundament zou je kunnen zeggen, de vaste grond. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En bijbelse hoop is stellige vastheid, staat altijd vast. Niet van, ik hoop dat het morgen goed weer is, want dat weet je niet. Maar stellige zekerheid, vaste zekerheid. De overtuiging van de dingen die men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden, en dat is die hele lijst in Hebreeën 11, hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof verstaan wij dat de werelden door het woord van God bereid zijn. Met de werelden moet je lezen tijdperken. God heeft een geweldig plan met deze wereld. We kennen ook de bedelingen. Ja, en God heeft al die eeuwen geschapen. Hij heeft een geweldig plan en hij zal dat minutieus tot in de kleinste details uitvoeren. Wat er ook in deze wereld gebeurt. En zo heeft hij ook uiteraard zijn plan met Israël. Nu, er komen heel wat vragen op me af de laatste tijd. Maar wat is daar aan de hand? Je zou het kunnen samenvatten op deze manier. Als Israël de wapens neerlegt, dan tekenen ze hun doodsvonnis. Als Hamas de wapens neerlegt, komt er vrede. Verder ga ik daar niet over uitweiden. Maar God gaat door met zijn volk. In die zin, dat wanneer zij geconfronteerd worden met het evangelie, en dat gebeurt in de Gazastreek, die soldaten wordt een Nieuw Testament aangeboden, tweetalige Nieuw Testamenten worden verspreid, en vele van die jonge soldaten en vrouwelijke soldaten nemen het woord aan. God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Dat kunnen wij niet. Ja. Maar hij verwacht wat van ons. In diezelfde Hebreeënbrief, hetzelfde hoofdstuk, lezen we vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk. Onmogelijk. Hem te behagen. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat, dat hij een realiteit is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. De Heer heeft gezegd, wie zoekt, die vindt. De zoekende mens, die zal de Heer vinden, als hij in oprechtheid zoekt naar de zin van het leven. Wat zouden we zijn zonder God? Wat zouden we zijn zonder de Heer Jezus te kennen in ons leven? Wat mezelf betreft, een catastrofe. Maar hij is bij ons en niet alleen bij ons, is in ons. Nu, we gaan weer naar Lucas. Lucas 18. Zal ik nog het geloof vinden? Hoofdstuk 18 en ik lees vanaf vers 35. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van Jericho was, dat een blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de scharen hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat dit was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en zei: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En die vooraan liepen bestraften hem dat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus bleef staan. Het is zo geweldig. Jezus bleef staan. Jezus, de schepper, die alles in het aanzijn riep. God, geopenbaard in het vlees, hij bleef staan. En hij beval dat hij tot hem zou gebracht worden. En toen hij genaderd was, dus de Heer nadert naar de blinde man. En toen hij genaderd was, vroeg hij hem: wat wilt gij dat ik doe? Wat een vraag. Ja, als God een vraag stelt, lieve broeders en zusters, is het altijd een retorische vraag, waarop hij uiteraard het antwoord weet. Altijd. Lees maar alle Bijbelboeken. Als God een vraag stelt, weet hij waarom hij die vraag stelt. Maar hij wil het horen. Hij wil dat we onze wil, ons verlangen, bij hem brengen en tot hem brengen, in geloof. Wat wilt gij dat ik u doe? En hij zei: Heer, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: word ziende. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. En onmiddellijk werd hij ziende en volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk zag dit en bracht lof aan God. In hetzelfde parallele schriftplaats, in Marcus, kennen we de naam van die blinde man. In Marcus 10. Zijn naam wordt daar genoemd, namelijk Bartimeus. Timeus betekent hooggeschat. Iedereen hier aanwezig die de Heer Jezus kent, is hooggeschat. Is een geweldige prijs betaald. De Heer was bereid om naar deze aarde te komen en u los te kopen. Hij is de verlosser. Hooggeschat zijn we. Gekocht en betaald met het kostbaar bloed van Gods volmaakte offerlam. En nu terug naar Lucas 18. Stel je voor, je bent in dat gezelschap. En je hoort het volgende: die blinde man roept in zijn nood tot Jezus van Nazareth. Het is een man die geloof heeft, want hij noemt hem de zoon van David. Zoon van David, ontferm u over mij. Heeft hij luid geroepen. En dan de reactie van de omstanders. van mensen met wie hij optrok. Die mensen kenden hem. En wat zeggen ze? Man, hoop, stil, zwijg, zwijg. Je bent een storing. Nu even niet, stil, maar het geloof klampt zich vast en gaat door. Altijd bidden en geenszins verslappen. En hij roept het nog een keer, zoon van David, des te luider. Zoon van David, ontferm u over mij. En dan, reactie van de omstanders. Ja, ze leiden de Heer Jezus naar de blinde man toe. Het is ineens heel anders. Je kan dus weerstand verwachten op je pad. En die weerstand, die kan komen van ongelovigen. Daar kun je op aan. Maar ook van mensen die van wie je het niet verwacht, uw medebroeders en zusters. Die zeggen, sst, zwijg, stil, rustig, alles rustig. Ja. Maar die man heeft God mogen verheerlijken. Weet je, broeders en zusters, in Handelingen 9 vinden we ook iets heel bijzonders. Handelingen hoofdstuk 9. Ik lees vanaf vers 32. En het gebeurde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die te Lida woonden. En hij vond daar een man, Eneas geheten, die 8 jaren te bed gelegen had en die verlamd was. En Petrus zei tot hem, Eneas, Jezus de Christus maakt u gezond. Sta op en spreid zelf uw kleed. En hij stond onmiddellijk op. En allen die te Lida en Saron woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. Door 1 wonder kwamen velen tot bekering. Weet u, door 1 wonder doet meer dan 100 preken. Maar nu, vers 36. En er was te Joppe een discipelin, Tabitha geheten, wat vertaald wil zeggen Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die zij gaf. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En nadat zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de bovenzaal. Daar nu Lida dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen tot hem om hem te vragen, draal niet met tot ons te komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij aangekomen was, leidde zij hem naar de bovenzaal. En al de weduwen stonden wenend bij hem en toonden de rokken en kleren die Dorcas gemaakt had toen zij bij hen was. Nu, voordat ik verder ga, we kennen allemaal de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw en de dochtertje van Jairus. En ik heb me altijd afgevraagd, wat moet er in Jairus zijn omgegaan? Hij had laten weten dat zijn dochter op sterven lag. En hij maakt het mee dat er enig oponthoud is. Want die bloedvloeiende vrouw komt naar de Heer Jezus, raakt zijn kleed aan en werd genezen. Haar geloof heeft haar behouden. Maar opmerkelijk, als de Heer naar de kamer gaat waar het dochtertje van Jezus ligt op haar ziekbed ligt. Ja, de Heer zegt, ze slaapt. En de reactie van de omstanders, ze lachten hem uit. En wat doet de Heer? Hij stuurt hen naar buiten. En dat heeft een reden. En Petrus doet exact hetzelfde wat de Heer heeft gedaan. Degenen die lachten moesten naar buiten. Het ongeloof moest buiten. Dat waren de echte stoorzenders. Ja. En dan heeft hij, dochtertje van Jairus, uit de dood opgewekt. En hier gebeurt net hetzelfde. En waarom zeg ik dat? We lezen hier verder, vers 40, Handelingen 9, vers 40. Maar Petrus, nadat hij hen allen uitgedreven had, knielde neer en bad. En hij keerde zich tot het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij opende haar ogen. En toen zij Petrus zag, ging zij overeind zetten. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. En na de heiligen en de weduwen geroepen te hebben, stelde hij haar levend voor hen. En dit werd bekend door heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij vele dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Nu, wat heeft ons dat te leren? Ontzettend veel. God wil onze gebeden verhoren. Vooral het eenparig gebed. Stel je voor, er is een probleem en er gaan 5 mensen samen bidden voor dat probleem, een oplossing voor dat probleem. En er zijn er daar 4 die zeggen en weten en staan in geloof. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heeft alle macht. En die 5 gaan bidden, maar er is er 1 bij die twijfelt. Ik zeg je dit, dit gebed zal niet verhoord worden. Dat zijn stoorzenders. Bij het eenparig gebed verwacht God eenheid in het geloof. Vertrouwend met je geloof. Geloof mij, geloof jij dat ik dat doen kan? Dat is een vraag die de Heer ook aan iemand gesteld heeft. Dus dat heeft ons heel wat te zeggen. God verwacht van u en mij geloof, ook als we gaan bidden. Er zijn geen onmogelijke dingen bij God. Het woord onmogelijk bestaat niet bij God. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Dit woord is niet veranderd. Het geldt nog steeds, lees wat er staat, geloof wat er staat, en je hebt wat er staat. Alleen, waar het ontbreekt aan geloof, geen verhoring. En daarom een gedeelte uit Marcus. In Marcus 10 moet het zijn, dus de plaats dat ik zoek. Marcus 11. Kent de geschiedenis van de verdorde vijgenboom. En dan lezen we in Marcus 10, vers 12. De volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, had hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij er naartoe of misschien daaraan iets te vinden zou zijn. En daarbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd van de vijgen niet. En hij antwoordde en zei tot hem, niemand eet de vrucht meer van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Goed, daarna krijg je een gedeelte. De Heer gaat de tempel reinigen. En ze gaan, 24 uur later gaan ze terug, diezelfde weg op. En dan zie je wat er gebeurt bij Simon Petrus. Vers 20, Marcus 10, vers 20. En toen zij des morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, ik denk niet dat hij gezegd heeft, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. Ik geloof dat hij zal geroepen hebben, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. In Matteüs staat er dat die vijgenboom onmiddellijk verdorde. Het was niet te zien in de wortel. En 24 uur later werd het zichtbaar. En wat zegt Jezus op wat Petrus te zeggen had? Jezus antwoordde, vers 22, en zei tot hen, hebt geloof in God. Letterlijk staat er, hebt geloof van God. Voorwaar, ik zeg u, nu komt het. Voorwaar ik zeg u, dat een ieder die tot deze berg zal zeggen, en dat is figuurlijk, een of ander obstakel in je leven. Ja. Voorwaar ik zeg u, dat een ieder die tot deze berg zal zeggen, wordt opgegeven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar geloven dat wat hij zegt gebeurt, het zal hem gebeuren. Wat hij ook zegt. Vers 24. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij in het gebed begeert, gelooft dat gij ze ontvangt. Dat is geloof. Zo werkt geloof. Wie zegt dat hier? De Heer Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wat voor probleem, er is niets onmogelijk bij God. Niets. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij in het gebed begeert, geloof dat ge ze ontvangt. En zij zullen u ten deel vallen. Dat is, je zou dat kunnen als volgt, als voorbeeld. Stel je voor, ik vraag aan Jozua, man, broeder, ik heb tegen maandag 500 euro nodig, cash. Kan ik dat van u krijgen? En Jozua zegt, mijn broeder, ja hoor. Op dat moment heb ik het ontvangen. Maar ik heb het nog niet. Maar ik heb het ontvangen. Gelooft dat gij het ontvangt, staat hier. En zij zullen u ten deel vallen. Nu de banken zijn dicht. Maandag kan ik naar de bank en daar ligt een cheque klaar. Daar ligt een bedrag klaar. Bestemd voor mij. Begrijp je? Zo werkt geloof. En nogmaals, ik lees het nog een keer. Het is de Heer Jezus die dat zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij in het gebed begeert, geloof dat gij ze ontvangt. En zij zullen u ten deel vallen. Maar er kunnen verhinderingen zijn voor gebedsverhoring. En hier is er één, er is sprake van één, onvergevensgezindheid. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, het kan zijn dat je heel wat meegemaakt hebt in je leven, ontgoochelingen hebt opgelopen, kwetsuren die je meedraagt van in je jonge jaren, ja. Strijd, moeite, zorg, je gaat eronder gebukt. En je hebt voor jezelf uitgemaakt, wat mij is aangedaan, vergeef ik niet. Dat is niet te vergeven. Dat is verkeerd. Wij moeten elkander vergeven. Zelfs als de partij die mij iets heeft aangedaan, niet naar me toe komt, moet ik vergeven. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je een last kwijt. Want als je niet vergeeft, de persoon die jou iets heeft aangedaan, dat wordt een slavenjuk. Dat wordt een juk. Een last. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Van zodra je die naam hoort van de persoon die jou iets heeft aangedaan, storm. Maar als je vergeeft, en ik spreek uit ervaring, ik kwam ooit met een nood tot God. En ik zei dan nog tot de Heer, Heer, u weet dat ik gelijk heb. Weet u wat dat is? Dat is eigenbelang. Ik heb gelijk, Heer. Ik heb gelijk. En je weet dat ik gelijk heb. De Heer zei, vergeef. En dan op mijn knieën gaan. En die mensen vergeven. En veel pak van mijn hart. Je kan ze allemaal in de ogen kijken. Ik ben mijn last kwijt. Hoeveel heeft de Heer u en mij vergeven? Zou er één zonde niet vergeven zijn? Hij heeft ze gedragen. In zijn lichaam op het hout staat er. Hij heeft gestorven voor u en mij. En wat voor zonde je ook gedaan hebt, voor jou klinkt, het is volbracht. Volledig betaald. Zo is onze God. Nu, we hebben het hier in al die schriftplaatsen gehad over praktisch geloof. Maar er is ook nog een ander geloof. En het andere geloof, dat heeft te maken met de geloofsleer. En daartoe ga ik naar 2 Timotheusbrief, de afscheidsbrief van de apostel Paulus. Hij schrijft zijn brief aan zijn geliefd kind Timotheus. Timotheus was naar de geest, beschouwde Paulus in de geest als een zoon, zijn kind. Hij zit in de gevangenis en hij weet dat zijn dagen hier op aarde geteld zijn. Maar hij schrijft een brief. Paulus heeft ook heel wat meegemaakt, dat weten we. Bij zijn roeping kreeg Ananias te horen. Ananias was godsdienstknecht die naar Paulus moest toegaan. En die Ananias, die had er niet veel zin in, want hij wist, Heer, weet u wat die man gedaan heeft? Heeft uw gemeente vervolgd. Maar toch moest hij gaan. Ga, zei de Heer tot Ananias. En wat Paulus betreft, zei de Heer, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Nu, als er iemand geleden heeft, is het Paulus. Maar als er iemand is geweest die kon zeggen, wees mijn navolgers, zoals ik van Christus, dan is het ook de apostel Paulus. En aan het eind van zijn brief maakt hij de balans op. En hij doet een oproep aan Timotheus in zijn brief. Maar ik lees voor het verband vanaf het eerste vers. 2 Timotheus 4, vers 1. Ik betuig voor God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en bij zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan, gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen om hun gehoor te laten streren. En zij zullen het oor van de waarheid afwenden en zich wenden tot de fabels. Maar gij Timotheus, gij, en je mag je naam invullen, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist. Er staat er niet, ontvang de gave van een evangelist. Nee, doe het werk van een evangelist. Hoe doe je dat? Stop een paar traktaten in je tas. En als je mensen ontmoet op je weg, kun je altijd getuigen en hen iets meegeven wat eeuwigheidswaarde kan hebben. Want, zegt Paulus, vervul uw dienst ten volle, want ik word reeds als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is genaderd. En dan maakt hij hier in dat ene vers 7 de slotconclusie. Zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En daar zal het op aankomen. Dat we het geloof behouden. De hele geloofsleer. Wat hier staat opgetekend. Gods woord is de waarheid. Wat er ook van afwijkt, is een leugen. Alleen Gods woord is de waarheid. En wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, dit moet de toets van het woord doorstaan. Anders kun je het weggooien. Ik wil eindigen met de brief van Judas. Judas, voorlaatste Bijbelboek. Openbaring van Jezus Christus. Judas, hoofdstuk 1. Judas, slaaf van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen in God, de Vader geliefd, en in Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Judas was naar het vlees broer van de Heer Jezus. Maar hij noemt zich slaaf van Jezus Christus. Vers 3. Hij had zich neergezet aan zijn schrijftafel. En hij gaat een brief schrijven, Judas. En heeft het verlangen in zijn hart. En wat verlangen was dat? We lezen het hier, vers 3. Geliefden, terwijl ik alle ijver had om u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil. Dat was wat hij verlangde. Wat we allemaal hebben gekregen aan hemelse schatten. Aan alle zegeningen. Dwingt de Heilige Geest hem over iets anders te schrijven. Ben ik genoodzaakt te schrijven en te vermanen om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. En waarom? Wat is de reden? Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen die reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven zijn. Goddelozen. Die zijn binnengekomen in de gemeente, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. En dan volgt in die brief de lijst, moet het zelf maar even lezen. Ja, het is een beetje te vergelijken met de situatie die ze hebben meegemaakt ten tijde van de zondvloed, onder Noach. Ja. En Paulus heeft dat trouwens ook, en daar ga ik mee eindigen in Handelingen. Paulus heeft daar ook op dit gevaar gewezen. Handelingen. Hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20, vers 17. Hij nu zond van Mileten naar Efeze en ontbood de oudsten van de gemeente. Oudsten hebben een bijzondere taak in de gemeente. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij: gij weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië kwam, al die tijd onder u verkeerd heb, hoe ik de Heer met alle ootmoed heb gediend, onder tranen en beproevingen die mij overkwamen en door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van wat nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen, betuigende zowel aan Joden als Grieken zich te bekeren tot God. Eerder op de Areopagus had hij gezegd: God dan ziet voorbij aan de tijden van onwetendheid, maar heeft een man beschikt om het oordeel te brengen. Een man waarvan hij tot zekerheid kan zeggen door hem uit de doden op te wekken. De Heer Jezus zal ooit op de troon zitten en oordelen. Voor ons is er een andere troon. Wij gaan ook geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is niet om te horen dat we verloren gaan. Nee, maar alles wat we gedaan hebben en wie we geweest zijn tijdens ons aardse leven, zal daar even doorgelicht worden. Ja. Dus denk niet dat je dan alsnog veroordeeld zal worden. Als je de Heer kent, en dat doe je één keer in je leven, je zonde belijden, de Heer Jezus aannemen als je verlosser en Heer, en je schuld wordt weggedaan, je zonden zijn vergeven, en je ontvangt onmiddellijk het eeuwige leven. Maar nu, we lezen verder. En zie, vers 22, nu reis ik gebonden in de geest naar Jeruzalem, en ik weet niet wat mij daar te ontmoeten zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij banden en verdrukkingen wachten. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop, later schrijft hij, ik heb mijn loop beëindigd, hebben we gelezen. Ik heb het geloof behouden. Opdat ik mijn loop mag volbrengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie van de genade van God te betuigen. En nu zie, ik weet dat gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het Koninkrijk Gods te prediken, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de dag van heden dat ik rein ben van het bloed van allen, want ik heb niet nagelaten u de gehele raad van God te verkondigen. Paulus heeft niets achtergehouden. Hij heeft bijzondere brieven geschreven, geweldige dingen meegemaakt. Maar nu komt het. Vers 28. Hij richt zich tot de oudsten van de gemeente. Zo geef dan acht op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Oudsten zijn in de gemeente gesteld door de Heilige Geest. De Heilige Geest, lezen we hier, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. De prijs voor een ieder van ons was het bloed van de Heer Jezus, maar voor de gemeente idem dito. Hij heeft zich de gemeente verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Want dit weet ik, zegt Paulus, dat na mijn heengaan, na mijn vertrek, vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich af te trekken. Dus tweelei gevaar. Gevaar van buitenaf en gevaar van binnenin. Daarom waakt en herinnert u dat ik 3 jaren nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. Hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen, weent met de wenenden. Ik heb ooit een keer, ik was op bezoek bij iemand en die mensen hadden een dochter verloren aan kanker. Meerdere dochters, ziek aan kanker. En de zuster vertelde mij dat er verscheidenen waren gekomen om te troosten. De ene met een bijbeltekst van 3 versen, de ander met een bijbeltekst van 10 versen. Maar er was er een die niets zei, niets had gezegd en zijn hand op de schouder van onze zuster had gelegd. Mark, zei ze, hoe goed bedoeld ook, van mijn broeders en zusters die kwamen om iets voor te lezen. Maar die hand op mijn schouder, dat is voor mij de hand van de Heer geweest. Ja. Met tranen te vermanen. En nu, vers 32. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle geheiligden. Mensen, er ligt een erfenis te wachten. En God heeft ons alvast een onderpand gegeven. Dat wil zeggen, iets hebben we in handen gekregen. Dat zeg ik, in handen gekregen, inwonend gekregen. Dat ons de verzekerheid, dat de zekerheid betekent dat wij die erfenis daadwerkelijk zullen hebben. Er staat ons heel wat te wachten, broeders en zusters. De Heer heeft het gezegd en heeft zijn discipelen vertroost. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Weet je, dat verlangt, dat is het verlangen van de Heer Jezus. Hij ziet uit naar ons. Hij ziet er naar uit om ons straks in de lucht te ontmoeten. En dan ingevoerd worden in het huis wat hij zo goed kent. Het Vaderhuis. Wat is het Vaderhuis? Ik heb ooit eens een keer gehoord van iemand die beschreef het als de ongeschapen hemel. De plaats waar God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van eeuwigheid af waren. Ja. Het Vaderhuis. En waarom wil hij ons daar hebben? Dat zegt hij in zijn spreken tot de Vader in Johannes 17. Lees het, alstublieft. Lees een keer thuis dat stuk. Johannes hoofdstuk 17. Daar maakt hij zijn wil bekend. Heeft 2 keer lezen we in de schrift dat de Heer zegt, ik wil. Die melaatse komt tot hem. Heer, u kunt mij reinigen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik wil, zegt de Heer, word genezen. Maar in Johannes 17 spreekt hij zijn verlangen uit. Hij verplaatst zich in dat hoofdstuk al na het kruis. Hij ziet al op de overwinning. En de zegen die hij behaald heeft. Maar wat zegt hij tot zijn vader? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Wij kunnen de Heer Jezus momenteel niet aanschouwen in al zijn heerlijkheid, want we zouden verteerd worden. Alleen al de aanblik van zijn persoon. Daarom moeten wij veranderd worden en een nieuw lichaam krijgen. En in dat opstandingslichaam zullen we hem aanschouwen en hem loven en prijzen. Onze broeder heeft het hier gehad vanmorgen eventjes over kronen. Een kroon. Ik hoop dat ik veel kronen krijg. Ik hoop dat ik veel kronen krijg. Als iemand uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus, zal hij in ieder geval die ene kroon hebben. De kroon der rechtvaardigheid. Ik zie ook naar zijn komst uit op de Olijfberg. Maar hoe meer kronen wij hebben, broeders en zusters, hoe liever dat ik het zou hebben. Maar wat gaan we dan doen? Al onze kronen aan zijn voeten neerleggen. Neerknielen. En hem aanbidden. Dat is het heerlijkste wat wij kunnen en mogen doen. God aanbidden. Zullen we bidden? Heer Jezus, u weet in wat voor een wereld wij leven. Vader, hoe moet het u verdriet doen, Heer, als u ziet wat er gebeurt? Uw schepselen, veel opstandigheid, geen rekening houdende met uw woord, uw normen losgelaten, een wereld compleet los van God. En toch strekt u nog steeds, Vader, uw armen uit naar de gevallen mens. En onze buurman of buurvrouw, onze medestudent op school, een familielid die verscheidene keren het evangelie gehoord heeft en nog steeds verloren is. U ziet het allemaal, maar we willen u danken, Vader, dat u het liefste wat u had, hebt gegeven. Dat u het liefste wat u had, uw Isaac, hebt gezonden naar deze wereld. Om op het kruis te sterven. En wij danken u daarom, Heer Jezus, voor uw werk op het kruis. Dat u bereid was te sterven. En in ieder van ons mag zeggen, voor mij te sterven. Mijn zonden op zich nam. Maar triomf, halleluja. U hebt de dood verslagen. U bent na 3 dagen opgestaan. U leeft. En u komt spoedig weer. Geef dat we de tijd dat we hier nog zijn, met verlangen naar u uitzien. Uit genade. Amen.